Welkom bij de nieuwe podcast van het Cybercafé. Ik heb heel lang niet meer gepodcast. Ik weet niet meer eens wanneer de laatste was. Ruime tijd geleden. Eigenlijk best wel erg. Komt puur door tijd. Zeker door de tijd. We hadden nog een beurs in het buitenland. En puur tijd. Dat is puur uit mijn kwijt. Ook al moet ik wel kijken. Ik laatst weer even toen. Toen jij me had geschreven, keek ik wel weer even van, oh ja, wat zijn de statistieken? En die liepen in principe wel best wel, door. Maar leuk dat je er weer bent, Jeroen.
Ja, dankjewel.
De makkelijkste gast die uit te nodigen was. ja, maar de meeste moet ik echt hierheen vragen, zeg maar. En zoals je ook net merkte, liever niet. Weet je wel, dat vind ik wel grappig. Ja. Want terwijl je hier aan tafel met die persoon zit, dan praat dat makkelijker. En dan wil je hier in een podcast erover hebben en dan is het een keer, nee, hoeft niet.
Nou, dat is op zich wel een goed punt natuurlijk, want dat hoor je inderdaad vaker. Het vrij gesloten karakter is binnen de cybersecurity. Ik heb natuurlijk een beetje een geschiedenis in de afgelopen 2 jaar met waarbij ik ook juridische bedreigingen hebben ontvangen. Ja. En wat je enorm helpt in dat geval, is dat jij alles in die open doet. En als je dat alles in die open doet, dan kan er ook nooit gezegd worden van, hey, je bent ons aan het afpersen of zoiets.
Ja, nee, zeg maar. Precies. Ja.
Dus het beschermt je eigenlijk ook wel intrinsiek.
Om naar buiten.
Dus, en bovendien, ja, het is ook gewoon een mooi vakgebied. Dus laten we daar ook gewoon veel over praten en mooie verhalen vertellen.
Want bruggetje daar naartoe, dat jullie hebben een leuke presentatie gedaan.
Ja, klopt.
Bij Y?
Y 2025, ja.
Inderdaad. Y staat voor?
What Hackers Yearn.
Check.
Ja.
En het werd gehouden in?
In Geestmar Ambacht. En ik moest het ook opzoeken voordat ik er naartoe ging. Maar het is een plaatsje bij Alkmaar in de buurt.
Oh, Noord-Holland.
Ja.
Meerdere dagen of één dag?
Van 8 tot 12 augustus was dat.
Oh, ja. Dat is meerdere, oké.
Ja, was meerdere dagen. Fantastische presentatie gezien. Als ik nou moet opzeggen, opnoemen wat ik heel gaaf vond, is een man die een presentatie gaf over AI. En de ontwikkeling van de agents in AI. Hè. Dus vroeger stelde je een vraag van, ik wil een lekker recept hebben, zeg maar, et cetera. Maar tegenwoordig heb je ook allemaal AI agents binnen die AI draaien. En wat hij had uitgevonden met zijn team, is dat er die limieten die je hebt aan de in- en de output van die AI, die zitten niet in de agent. Dus hij kon malicious prompts kon hij injecteren in die agents.
Ja, ja.
En daardoor kon die klantdatabases stelen en dat soort dingen, zeg maar. Was een erg interessante voordracht die hij daar gaf.
Ja. Cool.
Ja.
Staan die online?
Zeker, ja.
Ja, precies. Ja. Alles werd gefilmd.
Ja, absoluut. Ja, cool. Ja, ook dat was weer in die open, ja.
Veel mensen? Want ik heb de presentatie van jullie natuurlijk gezien. Ja, daar gaan we zo meteen, denk ik, wel verder op
duizenden mensen zijn daar. Ja.
Het is niet zo'n gepromoot.
Het is, in bepaalde communities is het wel best wel bekend.
Bekend, ja. Het is niet te vergelijken met een
beetje
een Nederlandse organisatie, die wij?
Ja. Het wordt samen met de Chaos Computer Club gedaan. Maar dat is wel een Nederlandse CCC. Organisatie die dat elke 4 jaar oppikt.
Want CCC is Duits?
Ja, klopt.
Duits,
ja.
Toch? Ja,
Berlijn. Ja.
Ook een grote, nog steeds volgens mij nog een hele grote.
Heel erg groot, ja. Ja.
Hun solderen ook en op moederbord dingen.
Zeker. De hacking wordt dan echt heel breed genomen. Dus echt van hardware hacking, food hacking, noem het maar op.
Ja,
zeg maar.
Precies, ja.
Dus dit is heel, heel erg breed. Ja. Ja. En nu heb je dus heel veel AI bijvoorbeeld. Daar waren we als me ook veel mee bezig. Ja. Echt leuk om te zien.
Ik had een elektrische stepje. Gewoon überhaupt hier op bedrijf. Af en toe om naar de stad te gaan. Maar dit is zo'n Segway, zo'n Ninebot. En mijn zoontjes kwamen naar me toe van, hey pa, weet je dat je gewoon met je mobiele toestel die dingen kan hacken? Ik zeg, hoe bedoel je? Ik zeg, hoe hard gaat hij nu? Ik zeg, weet ik veel, 25 of zoiets. Ja, ik kan 40. Ik zeg, hoe bedoel je? 40? Ik zeg, dat is wel cool. Dus ik googelen, zoeken. Maar heb je dus een Android toestel voor nodig? Ik heb een Android toestel aangeschaft. Niet alleen voor dat hoor, maar ook voor anderen. Mm-hmm. Misschien kan ik daar nog zo meteen wat meer over vertellen. Mm-hmm. Maar proberen up te daten. Maar ik zat net met een paar versies te hoog. Waardoor het niet meer dus... Ik kon niet meer flashen via Bluetooth.
Ja.
Want die beveiliging hadden ze dus al in verwerkt in de firmware. Dus dan moest ik iets heel makkelijks hoor. Alleen dan moet je de hele step open draaien. En dan moet je weer iets op die moederbord gaan laten. En toen dacht ik... Nee, dit gaat me... Dit is niet meer leuk.
En
als
ben
je
ik...
tijd genoeg hebt, dan wel. Maar ik had echt zoiets van... Ik had gehoopt dat het iets makkelijker. En toen dacht ik... Ja.
40 is ook wel hard hoor. Ik bedoel, ik ben zelf een trainer voor een Ironman 70 later dit jaar. Dus ik zit regelmatig op de wielrenfiets.
Ja.
En een kilometer of 700-800 per maand.
Ja.
Ik heb ook wel vaker boven de 35 dat ik denk van dit is ook wel gewoon hard. Als je nu op je plaat gaat. En ik ben gevallen eerder dit jaar. Ik heb in maart heb ik mijn bek op 3 plekken gebroken op die manier. Dus dan denk ik van ja, als je op zo'n stipje waar wieltjes van, wat is het, 15 centimeter?
Dat is heel klein.
Ja, precies. En dan je blijft ergens achter een tegeltje hangen of zo. Zeker. Je denkt van, wow, je gaat zo hard.
Hoe harder, hoe natuurlijk gevaarlijker. Ja. Klopt, ja.
Dus,
nee, maar dat had ik ook zoiets van. Ik vond het wel leuk als ik even via ding kon flashen, maar helemaal met die moederbordjes en denk. Dus ik kijk daar ook af en toe wel uit. Van, dat is ook weer een manier van hacken, dat ik echt denk, oeh, jullie laten ook... Dus ook natuurlijk iets wat deze dagen mogelijk is. Alleen de nadeel daarvan is, je moet wel dat er altijd fysiek dat ding kunnen...
Dat is het stukje ethisch hebben. Van ethisch hacken. Hè?
Jullie hebben natuurlijk Doom, volgens mij, had ik in jullie presentatie gezien op die toestellen gekregen. Maar hardwarematig gingen jullie dat ding niet openschroeven om iets... Of was niet eens nodig geweest?
Nou ja, misschien even goed voor de kijkers en luisteraars thuis.
Kijk eerst...
We hebben een voortraject van een aantal jaar al. We zijn op een gegeven moment gaan kijken naar... ik ben vooral gaan kijken naar de firma Yealink. Naar de security daarvan. En daar was van alles mee mis. Daar heb ik over gepresenteerd op een gegeven moment. Er was een Nederlandse distributeur hier in Almere, Lidus. Die was dusdanig onblij mee dat zij mij op een gegeven moment 2 sommaties hebben gestuurd. Eentje voor mijn BV en eentje voor mijn privé persoon.
Persoonlijk, ja.
Ja, persoonlijk. Waarin ze zeiden van ja, luister, we lopen hier schade door en we willen 7 miljoen van je hebben als je hier niet mee stopt. Wat ik heb gedaan is niet illegaal, dus ik ben er niet mee gestopt. En dat was eigenlijk ook het laatste wat ik daarvan heb gehoord. Daarna is dat traject eigenlijk steeds nog verder gegaan. Dus ik ben nog verder gaan kijken. Maar op een gegeven moment liep ik ook al wat tegen hardwarekennis aan die ik nodig had. En eigenlijk met een Google-actie liep ik tegen een Stefan Kloor aan. En die woonde in Zurich in Zwitserland. Dus ik ben naar Zwitserland toegereden. En we hebben daar in Zurich hebben een meeting gehad. We zeiden van ja, wij kijken daar eigenlijk op dezelfde manier naartoe.
Ja.
En wij vinden
naar
dat...
Naar die toestellen.
Naar de toestellen, ja. Devices in al van hier in het algemeen.
Ja.
Stefan was een hardware wizard die toestellen opendraait. En daar ook gaat kijken of we daar interessante dingen op te vinden zijn op dat mainboard. En dat was er. Laten we heel in het kort zijn daar niet de best practices gevolgd voor security. En dat betekende eigenlijk dat wij met een gelekte sleutel konden wij vervolgens toegang krijgen op het globale provisioning systeem van Yealink.
Ja.
Dus wij konden daar provisioning documenten gaan downloaden eigenlijk. We hebben een eigen proof of concept webtool voor gemaakt. Dus met een eigen webtool kon je vanuit je browser kon je gewoon zeggen, nou, ik heb dit MAC-adres van dit toestel en geef mij nu de configuratie daarvan. Dat is iets wat Yealink in de vorige ronde publicaties krachtig ontkend heeft, dat überhaupt mogelijk was.
Ja.
En dus dat is ook wel heel erg fijn dat nu hebben kunnen bewijzen dat dus inderdaad aan de hand was. Het enige wat we nodig hadden was een proof of concept. En die is er nu dus ook gekomen.
Ja, ja.
Dus dat hebben we gepresenteerd nu op die Y-conferentie eigenlijk. En voorafgaand aan die Y-conferentie hebben we natuurlijk ook aan zowel Yealink als aan Lidus hebben wij om wederhoor gevraagd. En wat er eigenlijk meteen geëist werd vanuit Almere hier, Lidus, is dat ze zeiden van ja, luister, we willen inzicht hebben in jouw presentatie.
Oh, ja?
Ja, zeker. We willen die presentatie
niet in het onderzoek.
Nee. In de presentatie. We willen de presentatie van tevoren zien. En anders gaan wij weer juridische stappen voorbereiden. Ja. Dus ik ben in afwachting van wat die stappen
maar,
dan...
Maar je had die presentatie niet vooraf gedeeld dus?
Nee. Dat zou bijzonder ongewoon zijn.
Ja, ja precies. Ja. Dat is wel uitgenodigd voor de presentatie. Dat niet. Zou wel leuk zijn.
Ja.
Zou er toch niet komen, denk ik.
Nee.
Maar dat is ook eigenlijk wel logisch een beetje, toch? Hun zijn hoofdleverancier van die toestellen.
Ja.
Dus klopt, ja. Ze hadden misschien een andere tactiek kunnen aanpassen als het gaat om dingen. Heb je uitwijkmogelijkheden als dat bedrijf zijnde uit Almere? Ja, volgens mij heb je Cisco toestellen nog.
Ja zeker. Nou ja, we hebben Mitel, we hebben Zoom. Het is natuurlijk van alles te krijgen. Gigaset heeft natuurlijk ook al een klein portfolio met vaste toestellen.
Ja.
Dus er is wel het een en ander mogelijk hoor.
Alleen prijstechnisch wordt het natuurlijk... En als je hoofdleverancier bent van dat, dan...
Ja.
Dan wordt het natuurlijk een probleem, ja. Klopt, ja.
Dus dat. En daar ben ik natuurlijk heel druk mee bezig geweest, vooral in het afgelopen half jaar eigenlijk.
Is dat meer omdat je net zei, als je dat MAC-adres in die webtool, dan kon je dat inzien. Is dat omdat die sleutel die jullie op hardwarematig niveau waarschijnlijk hebben kunnen onderscheppen of kunnen uitlezen, is die voor allemaal hetzelfde?
Ja. Nou, dat is wel een leuk verhaal, want onze hardware wizard Stefan Kloor, die had uitgevonden dat die sleutel die wordt gegenereerd op een chip op de PCB.
Ja.
Dus het enige wat hij hoefde te doen is om de printbanen van die PCB af te luisteren.
Ja,
en dan krijg je de sleutel.
Ja.
En met die sleutel was het een peulenschil om een Python scriptje te maken, zeg maar, wat vervolgens... kon downloaden. Er moet gezegd worden dat die sleutel gebruikt werd om de firmware te decrypten. Dus toen hadden we vervolgens het filesysteem van die telefoon te pakken.
Ja.
En op het filesysteem van die telefoon stond de private key van de certificate authority.
Ja.
Waarmee je de client certificaten kon genereren voor verbinding te maken met de provisioning dienst van Yealink. Dus daar zaten wat stapjes in, zeg maar. Ja. Maar op zich, ik zeg altijd, kijk, als ik het kan, dan moet je altijd afvragen, wie kan dan nog meer aan dit soort dingen komen in de wereld?
Als je heel kwaad zou willen, even nu voor mijn beeldvorming, wat zou je kunnen, zeg maar? Of jij als onderzoeker niet zoveel, maar meer vanuit...
De obvious dingen, hè? Ik zou de telefoon kunnen herprovisionen natuurlijk. Ja. Op een manier waar bijvoorbeeld auto-answer aanstaat. En dan zet ik die telefoon ergens in een boardroom neer.
Ja.
Ik bel die telefoon op, die auto-answer.
En hij neemt automatisch op.
Hè? En ik heb gewoon een microfoon in die ruimte. Vind ik een beetje een low-tech manier. Natuurlijk wel een hele gevaarlijke manier, maar wel een low-tech manier. Maar kijk, we hebben wel natuurlijk Doom kunnen installeren op die telefoons. En dat hebben we natuurlijk niet gedaan, omdat Doom zo'n leuk spelletje vinden. Ja. Maar er om werd natuurlijk ook beredeneerd door Lidus en door Yealink, dat het zijn telefoons. En daar kun je mee bellen en that's it. En dat argument hebben we natuurlijk eerder gezien bij wij vertrouwen stemcomputers niet. Het zijn stemmachines. Je kunt er alleen mee stemmen. En toen heeft men daar een schaakmachine op geïnstalleerd.
Ja.
En we hebben dus diezelfde tactiek hebben eigenlijk gebruikt om te laten zien van... Hey, luister, je kunt er alles op draaien. Dit is gewoon een Linux-machine.
Ja.
En die plaats je in jouw netwerk. En dat is hartstikke gevaarlijk. Want je kunt daar bijvoorbeeld ook een VPN jouw netwerk binnentrekken. Je kunt daar met Nmap scans maken op jouw netwerk en die vervolgens ergens naartoe FTP'en. Dat soort dingen. Het is enorm eenvoudig om dat te kunnen doen. En dat is denk ik een veel groter gevaar dan dat je daadwerkelijk gaat afluisteren. Want dat zal niet zo heel snel gebeuren. We hebben dat ook eerder gezien bijvoorbeeld met HP-printers, zeg maar, die waar malware op gedraaid werd en dat soort dingen. Nou ja, dat kun je met dit soort devices natuurlijk ook doen. En helemaal als je dat doet op een manier waar de Linux-distributie die erop staat gewoon oeroud is. Hè. Er staan er gewoon echt van jaren oud open source software op.
Ja.
Dus dat is, dat is geen best practice, laat ik het heel voorzichtig stellen.
Ja. Weet je, ja. Ik hoorde ze ook een paar keer applaudisseren bij de Wilders.
Ja, we hebben daar verschillende CVE's toegewezen gekregen. Ja, zeker. Klopt, ja.
Het was volgens mij ook leuk dat ze zich geblokt hadden op de webpagina, volgens mij. Om dat document. Maar op
klopt.
API.
Ja.
Die stond nog open, volgens mij. Als ik me goed herinner.
Nou ja, dit vind ik wel een belangrijk punt. Hè, want we hebben het ook altijd over vulnerability disclosure procedures. En dat is echt super belangrijk. Hè. Dus als je dat niet doet, dan ga je dingen voor jezelf houden. En ja, kun je daar vervelende dingen mee doen. Ja. En misschien doe ik dat dan niet, zeg maar hè, zo, again, hè, als ik het kan, wie kan het nog meer? En zo meteen gaat een andere actor die gaat misbruik maken van deze zaken. Dus een vulnerability disclosure naar de manufacturer is super belangrijk, zodat die dingen ook daadwerkelijk gerepareerd gaan worden. Maar wij vonden eigenlijk dat die vulnerability disclosure procedures, dat die heel erg eenzijdig waren. Dus je geeft die manufacturer, die geeft je maanden de tijd om te gaan repareren. En vervolgens wordt er een full disclosure gedaan. En dan dump je het op de wereld. En dan zeg je van, hé, je moet nu je firmware gaan bijwerken. En dan zitten al die arme IT-teams overal in de wereld, die moeten ineens weekenden gaan doorwerken, zeg maar, om gewoon 10.000 devices te gaan bijwerken. Vonden we echt super oneerlijk eigenlijk. Want hè, die customers, die zouden ze natuurlijk ook gewoon slachtoffers kunnen noemen. Nee. Want dat zijn ze natuurlijk. Zij hebben dit niet gewild.
Nee.
Ze hebben iets gekocht waarvan ze dachten dat het veilig was. Het bleek het niet te zijn. En ineens moeten zij ontzettend snel gaan acteren om dingen te repareren. Dat vonden wij niet eerlijk. En dus hebben we een eigen disclosure procedure ontwikkeld. Waarin we hebben gezegd van luister, we gaan naar de manufacturer toe. Want dat is de partijen die dit moet gaan fixen.
Ja, precies.
Maar we gaan ook naar de belangrijke en kritieke klanten toe. Want daar moeten ook dingen gerepareerd worden. En misschien kunnen zij wel mitigeren zonder dat het daadwerkelijk een firmware update is of wat dan ook. En we vinden dat belangrijk dat gebeurt. Of er moet iets gebeuren aan detectie. Hè, van wordt er op dit moment misbruik van gemaakt? Hoe dan ook. Wij vinden dat de klanten, de slachtoffers, die moeten ook meegenomen worden.
Ja.
Dus dat hebben we eigenlijk gedaan. Dat was niet zo moeilijk, want Yealink publiceert al hun klanten op hun website. Een hele grote lijst. Ja. Dus we hebben die mensen gecontacteerd. Ik heb op een gegeven moment in een Teams meeting gezeten met een grote telco in de VS. En die zeiden van, we stellen het echt ontzettend op prijs dat je ons contacteert op deze manier.
Ja.
But this is our worst nightmare, zeiden ze.
Ja.
Dus zij zijn eigenlijk per direct gaan mitigeren. En dat is eigenlijk precies wat we eigenlijk ook wilden bereiken.
Ik zou dit niet definiëren als een worst nightmare. Ik zou net zeggen, hey Amerikaan.
Ja.
Ik kan nog wel wat scenario's verzinnen die... Ja.
Nou ja,
je hebt nu wat werk.
Ja.
Die niet billable is, op zijn Amerikaans gezegd. Hè? Ja. Maar worst nightmare. Ik kan nog wel wat scenario's verzinnen dat je echt wakker s'nachts blijft, vriend. Ja.
Ja, goed. Ja, dit
wees
was,
blij
dit,
dat het juist, denk ik, op deze manier.
Dat waren ze
manier.
Ook, heel zeker. Ik heb echt geen enkele partij gesproken die uiteindelijk zei van, we zijn hier niet blij mee op de manier waarop je dit doet.
Oh, nee, cool.
Maar dan komen we inderdaad bij het document uit. Dus wij dachten, we gaan dat heel ethisch doen. En we gaan niet publiceren en we houden even de kaarten tegen onze borst, behalve tegen geselecteerde partijen.
Ja, precies, ja.
We gaan naar telco's toe en ziekenhuizen en overheidsorganisaties, noem het maar op. Maar wat heeft Yealink vervolgens gedaan? Ze hebben gewoon op hun eigen website hebben ze een full disclosure gedaan. Waar ze hebben gezegd van dit is er mis. En met deze componenten van de cloud services is echt iets mis. Dat betekende dus eigenlijk dat wij dus ook niet meer niet konden disclosen. Dus we hebben dat eigenlijk veel te snel moeten doen. Hè? We zijn geforced om dat te doen.
Ja.
Dus we hebben dat ook gedaan. Vervolgens een full disclosure gedaan. En we hebben daarbij ook gezegd van luister, wij wilden dit eigenlijk niet doen. Het is veel te snel, maar we moeten dat doen omdat de manufacturer zelf een full disclosure heeft gedaan. Vervolgens heeft Yealink waarschijnlijk toch ook wel gedacht van goh, dit is misschien niet handig dat we dit op onze website hebben staan. Dus ze hebben die full disclosure, die hebben ze achter een wachtwoord geplaatst op hun website. Dus wij dachten van, luister, weet je wel, misschien toch wel leuk als we ons de full disclosure over onze eigen bevindingen kunnen lezen. Dus we hebben vervolgens Jilink gevraagd...
Wanneer wou ze niet delen?
Mogen we het wachtwoord hebben? Daar werd gewoon niet op gereageerd.
Nee.
Dus er werd niet gereageerd. We mochten het wachtwoord niet hebben, denk ik dan.
Je had ook even niet die Amerikaan kunnen bellen van... Hey, luister,
ja, ja.
Nou. Geef even het wachtwoord, want ik wil graag... Ja.
Maar goed, natuurlijk gaan we grondig te werk. Dus we zijn gewoon even naar de broncode van die webpagina gaan kijken. Nou, en daar stond een soort JavaScript client-side wachtwoord werd er gebruikt. En nou, dat hebben we gewoon gecopy-paste uit die JavaScript code. En dat was inderdaad het wachtwoord wat daar op stond. Dus ja, dat was nogal slordig.
Ja.
Want in hun eigen woorden ging die disclosure over confidential client information.
Yeah.
Dus als we het dan over de GDPR hebben en zo, denk ik van, nou, dat vind ik eigenlijk nogal wat dat je op die manier dan zo'n document gaat beveiligen. Dus ja, we hebben zo meteen, we hebben een NIS 2, we hebben een Cyber Resilience Act en zo, zeg maar, die vinden allemaal dingen over manufacturers die op deze manier te werk gaan. Ja. Dus dan moet je eigenlijk als security organisatie binnen een grote organisatie wel echt over nadenken. Want ja, nu hebben we inmiddels een track record van 15 jaar, zeg maar, waarin een organisatie als Jilink opvallende dingen aan het doen is binnen de security wereld. En dan kom je op een gegeven moment wel in de knoop met dit soort zaken.
Heeft een van die klanten bijvoorbeeld hier in Nederland bijvoorbeeld Jilink op het matje geroepen van, hey, kom eens? Of nou, de leverancier van, hey, luister, hoe gaan we dit oplossen?
Ik noem dat altijd
iets wat buiten jou.
Nou ja, ik noem dat altijd het wc-rol-theorem, theorema. Dus ik kijk door het wc-rolletje, dus ik zie wat er aan het uiteinde van het wc-rolletje gebeurt, maar ik zie niet wat er omheen gebeurt en waarom dat het gebeurt. Wij zien wel dat er partijen zijn, en ik wil geen namen noemen, dat vind ik altijd heel vervelend. Hè. Maar er is een hele grote partij? Semi-overheidspartij in Nederland geweest. Die echt duizenden van dit soort toestellen gedeployed had, zeg maar. Die heeft een aanbesteding uitgeschreven. Jilink heeft die aanbesteding gewonnen. Geleverd. Ja. En die heeft binnen een half jaar alles weer de deur uit gedaan. Dus ja, wc-rol, theorema. Wij zien wat er aan het uiteinde van het wc-rolletje is gebeurd. Maar waarom dat is gebeurd, dat krijgen we natuurlijk nooit
inderdaad
te horen.
Ja, precies, ja. Misschien ook beter, toch? Ja.
Ja, het is ook niet zo interessant, denk ik.
Nee, inderdaad. Ja. Ja. Dus ik een beetje algemeen naar het verhaal krijgen. Jeroen mag toch best wel eerlijk toegeven dat je nu die toestellen toch echt wel helemaal van top tot teen hebt uitgepluist, toch?
Of, ja, we zijn daar heel...
Valt er nog wat te halen?
Nou ja, we zijn er heel grondig mee te werk gegaan. Ja? Want laten we ook heel eerlijk zijn, als we dat niet zouden doen, dan zouden ook wel echt juridische consequenties aan vastzitten. Nee, dat wisten we ook wel, zeg maar. Ja, dus we zijn er ongelooflijk grondig mee te werk gegaan.
Ja, precies. Ja. Maar er valt niks meer te halen, denk ik toch, met die Jilink-toestellen. Of als je Doom er al op hebt gekregen, dan... Wat zou je nog meer willen doen?
Nou ja, dat dacht ik de vorige keer ook.
Nee, precies. Ja.
We zien het wel. Het is natuurlijk niet zo dat ik heel erg geconcentreerd ben op alleen maar Jilink. Okay. Dus op het blog op mijn website dus kun je ook gewoon zien dat ik ook over andere zaken publiceer. Ja. Op dit moment ben ik bezig met een artikel over van, werken onze tapkamers in Nederland eigenlijk wel goed? Levert het SIP-protocol wat nieuw is, levert dat niet een enorm risico op voor de forensische borging van de metadata in onze tapkamers? En dat zijn ook hele leuke dingen, zeg maar. En dan betrek je daar natuurlijk ook gewoon de politie in over hoe dat werkt. Dat is wel een leuk verhaal, want het artikel zal heel binnenkort uitkomen. Mm-hmm. Ik was naar de Da Vinci Code aan het kijken. En op een gegeven moment...
Je hebt een film en een boek, toch?
Ja, nou, allebei. Ja. In het begin is de hoofdpersoon, Tom Hanks, in het verhaal... Professor Langdon, die moet een telefoonnummer bellen om een bericht af te luisteren. En in dat bericht wordt hem verteld van dat hij moet opletten, want er gebeuren dingen waar hij geen weet van heeft. Nou goed, dan ook. Dus ik, gewoon even, als we dan even visueel denken, zeg maar, ik zet die film op pauze en ik denk van, goh, hoe zou dat eigenlijk hoe zou je in Nederland, zeg maar, met alles wordt getapt en we hebben een hele hoop bevoegdheden van IVD, MIVD, noem het maar op. Maar hoe zou je dat in Nederland, zou je de metadata uit die tapkamers voor jou kunnen gebruiken? Dus laten we eens even denken, iemand die in de gevangenis zit. Laten we geen namen noemen, maar een belangrijk crimineel zit in de gevangenis en die gebruikt daar gewoon de telefoon die er aan de wand hangt. Ik weet trouwens niet of dat echt zo is in de gevangenis in Nederland. Ik ben nog nooit in een gevangenis geweest. Maar die neemt dat ding van de muur af en die belt vervolgens zo'n Robert Langdon berichtenbox. En die ontvangt berichten. Het wordt natuurlijk afgeluisterd. Tenminste, daar mogen we van uitgaan. Ja. En bovendien zijn er dan tapgegevens die kunnen laten zien van, laten we de crimineel Jeroen noemen. Ja. Die heeft naar dat nummer gebeld, et cetera, et cetera.
Ja.
Maar wat zou er nou gebeuren als je daadwerkelijk dat nummer belt en jij krijgt jouw instructies. En laten we zeggen dat die instructies in code zijn. Laten we het hopen. En vervolgens staat er in die tapgegevens dat telefoongesprek heeft niet plaatsgevonden. Dan krijgen we een interessant verhaal. Want dan staat vervolgens staat Jeroen, die staat voor de rechter. Ja. En dan zegt er, meneer Jeroen, u heeft zelfs in de gevangenis leiding gegeven aan een criminele organisatie. En dan zegt Jeroen tegen de rechter, ja, maar meneer de rechter, dat is helemaal niet zo. En dan zegt de meneer de rechter, maar kunt u dat bewijzen? Ja. Nou ja, ik niet, zegt Jeroen dan. Ja. Maar zegt Jeroen, vraag de tapgegevens maar op aan de politie.
Ja.
En dan zegt de politie, hier zijn de tapgegevens. En wat staat er in die tapgegevens? Het gesprek heeft niet plaatsgevonden.
Ja, precies.
En dan krijgen we een hele interessante situatie waar dus criminelen de tapgegevens voor hun verdediging zouden kunnen gaan gebruiken. Ik heb daar iets verzonnen wat wellicht interessant zou kunnen zijn. En heel erg in het kort betekent het eigenlijk, op het moment dat jij naar iemand belt, de toon die jij hoort dat de andere zijde over aan het gaan is, dat is gewoon audio.
Mm-hmm.
Dus jij kunt audio overzenden voordat er op wordt genomen. Dus als je nou gewoon een bericht in die in die audio zit.
Ja, ik snap
dus van in plaats van zet jij van, goh, Jeroen, code 24, vrijdag.
Het gesprek heeft nooit plaatsgevonden.
Precies. In de tapkamer staat dan, dat gesprek heeft niet plaatsgevonden. Het is nooit opgenomen.
Ja.
Dus ik heb het natuurlijk ook met de politie gecoördineerd van, moeten we hier iets mee? Want als dit zo is, dan gaan we zo meteen een forensisch nachtmerrie hebben. Want niet alleen mensen die nu op dit moment voor de rechter staan, gaan dit natuurlijk voor zich gebruiken. Maar ook mensen die in het verleden veroordeeld zijn op tapgegevens, die gaan natuurlijk bezeggen van, hey,
maar
als die tapgegevens op deze manier te manipuleren zijn, kunnen ze dan nog op 20 andere manieren ook gemanipuleerd zijn? En mag ik daar dan op veroordeeld worden? Want gereden twijfel.
Ja.
Nou, dat is heb ik natuurlijk ook met de politie gezegd. Politie heeft met hoge lagen beweert dat dat niet mogelijk is en dat deze manier onmogelijk is en dat het ook in de tapgegevens wordt correct wordt weergegeven. En daar moeten we deze organisatie dan maar op vertrouwen.
Ja, precies. Ja.
Ja, dat is ook de reden dat ik het nu kan gaan publiceren. Het is alweer een tijdje geleden. Dus ook als het op de achtergrond met geheime diensten zo toch nog gescrambled is om iets te moeten regelen, zeg maar. Dit is meer dan een half jaar geleden. Dus
nee,
ik geef dit soort organisaties echt wel even de tijd om dan toch wel echt iets te fixen. Want laten we heel eerlijk zijn, wordt altijd best wel moeilijk gedaan over de politie en zo. Maar ik ben toch altijd wel blij dat als er om 4 uur 's nachts bij me ingebroken wordt, dat er gewoon mensen zijn die bewapend zijn, die naar mij toe kunnen komen om een inbreker aan te houden. Dat wil ik niet zelf doen. Dus ik alle respect voor de politie en het werk wat zij doen.
100%.
Ja.
Ja, zeker. Buiten het feit, omdat bij mij een tijdje terug wel ingebroken was, was ik op vakantie, maar toen werd toen heeft iemand anders natuurlijk, want wij waren op vakantie, dus een familielid heeft de aangifte, maar die waren er snel bij. Hele technisch onderzoek, hele shabam was er gewoon ter plaatse en dat werd gewoon goed afgeregeld. Plus, hier zat ook een, volgens mij was dat de laatste podcast zelfs, digitale wijkagent.
Ik heb het gezien.
Ja, uit Almere. Dus leuk. Dat is ook wel dat is ook wel leuk. En zien dat hun daar ook over mee bezig zijn. Plus, volgens mij is dat ook de laatste blog, maar die is vrij recent, over dat hele Palantir. Ik weet niet of je die of je dat software kent.
Ja, ja.
Maar dat is wat mij is verteld. Ik heb er niet mee mogen spelen. Maar dat is best wel advanced, next level AI dingen, laten we het zo zeggen.
Ja.
Ze gebruiken het al lang. Alleen in Nederland hebben we natuurlijk veel te maken met wetgeving.
Ja.
Dus je kan het volgens mij niet volledig tot het tot dingen benutten, maar dat ding kan veel. Dat is hetzelfde trouwens. Dat was ook een tijdje dat als ik mijn wijk uitrij, dan sta ik bij een stoplicht en daar stond ooit een keer een politieagent met zo'n laserapparaat.
Mm-hmm.
En ik stond toch voor rood. En hun hebben dus een limiet van hoe ver ze dus iemand mogen laseren, zeg maar. Maar ik zeg, maar wat is dat? Volgens mij, ja, mijn excuus als ik nu iets roep wat niet waar is, maar volgens mij was dat 600 meter, waardoor hij op iemand kon lezen. En ik weet nog dat hij zei van, oh joh, maar dat is het limiet.
Ja, ja.
Ik zeg, hoe bedoel je limiet? Hij zegt, nee joh, ja, niet het hardware limiet. Ik zeg, oh. Hij zegt, ja, hardware limiet joh, kan ik helemaal tot het... Ik zeg, oh. Dus meestal kan je met software of met hardware veel meer dan dat je zou willen. Ja. Maar de wetgeving die legt gewoon hoogstwaarschijnlijk een maat. En daaraan, binnen die lijntjes mogen we kleuren en niet buiten de lijntjes.
Ik vraag me af of dat een wetgeving ding is of dat het een calibratie ding is.
Dat zou
ik denk dat het ding gecalibreerd is tot die afstand, zeg maar. En daarachter doet hij het waarschijnlijk ook nog.
Ook nog, maar kan je niet wettelijk 100%. Jij reed 102. Nee, precies, dat was toch 80, hoor. Ja. Precies, ja. Dat is een uitdaging. Misschien ook,
gok ik.
Dat zou ook nog wel leuk zijn,
Maar dat is heel zeker. Als we het over software hebben die spannende dingen doet, zeg maar. Hè, we hadden het de vorige keer over epische hacks en zo.
Oh ja, ja, ja.
Ja, en ik was eigenlijk 2 weken geleden was ik in het Crypto Museum. Ik weet niet of je er wel eens van gehoord hebt.
Is het wat? Laten we daarmee beginnen.
Het is een fantastisch museum.
Hier in Nederland?
In Nederland, zeker.
Hebben wij in Nederland een cryptomuseum?
We hebben een cryptomuseum en het is het meest indrukwekkende wat ik in lange tijd gezien heb. Het is een museum, wordt door Mark en Paul wordt dat onderhouden. Het zijn mensen die er redelijk recent geleden mee begonnen zijn.
Ja?
Met alle mogelijke cryptozaken die je maar kunt voorstellen. Ze hebben daar hetzelfde type cryptotelefoon staan, zeg maar, waar George W. Bush mee op de foto staat op het moment dat het tweede vliegtuig inslaat in 9/11. Datzelfde toestel hebben ze daar staan. Uiteraard Enigma.
Enigma, uiteraard.
Uiteraard. Maar ook, en dat vond ik zelf heel bijzonder. Ik weet niet of je bekend bent met number stations.
Nee.
Vooral in de Koude Oorlog. Yeah. Had men bijvoorbeeld in de DDR, hadden de Sovjets, die hadden daar AM-radio's staan. En die AM-radio die zendt dan getallen uit. Dus dan was er gewoon een mevrouw, die was dan gewoon nummers op aan het lezen, zeg maar. En iedereen kon dat ontvangen. Dus die spion in het Westen, die had dan gewoon een AM-radiootje bij zich.
Ja.
En die kon dus gewoon, die wist vanavond om 8 uur, komt er een bericht. En dan ga ik naar luisteren en dan had hij een codeboekje. En nou goed. Super lastig natuurlijk voor de inlichtingendiensten, want je weet dat het uitgezonden wordt.
Ja?
Maar je weet niet. Je weet misschien ook wel niet wie er naar luistert.
Nee,
want het kunnen miljoenen mensen zijn.
Nee, ja.
Maar je weet niet wie kan ontcijferen. Dus dat is natuurlijk briljant, precies, verzonnen. Ja. Dus de machine waarmee die mechanische mevrouw gegenereerd wordt, hebben zij daar staan. En dat vond ik zo bijzonder. Want dat is natuurlijk iets wat 30 jaar geleden was natuurlijk super geheimzinnig. Hè?
Ja.
Je hoorde dat geluid hier, werd hier uitgezonden. Maar dat daadwerkelijke kastje, zeg maar, waarmee dat gegenereerd werd, zeg maar, dat zij dat daar hebben staan, vond ik toch eigenlijk ook wel heel bijzonder. Maar wat ik ook wel heel bijzonder vond, is dat zij het daar vrij snel over de Rubicon-affaire hadden. En ik zie jou ook al moeilijk kijken. Ja. En ik schaamde mij dood, want ik kende de Rubicon-affaire niet. En dat was onterecht bleek, want de Rubicon-affaire is het volgende. Er was een meneer Hagelin en die was heel erg goed in het maken van mechanische crypto-apparatuur.
Ja.
Dus een soort wat ook in die Enigma en zo zat, gewoon rotoren en, ja. Heel complex, hartstikke mooi in elkaar gedraaid. Ja. Fantastisch. Daar was hij echt super goed in. Dus hij maakte in Zwitserland, vanwege tax reasons, maakte die een bedrijf Crypto AG. En daar ging hij deze apparatuur maken. En dat werd echt over meer dan 100 landen werden die spullen verkocht door mensen die iets moesten versleutelen.
Ja.
Dus spannende organisaties, laten we heel eerlijk zijn. Maar goed, dat weten we natuurlijk ook wel. Dat vinden inlichtingendiensten niet zo leuk als jij dingen kunt versleutelen en dat zij niet kunnen meeluisteren. Dus wat gebeurt er? In de jaren 70 koopt de CIA samen met de Duitse BND, inlichtingendienst, kopen Crypto AG. En dat deden ze allemaal via advocatenconstructies.
Ja,
heel geheimzinnig, met aandelen aantoner, noem het allemaal maar op. Dus niemand wist precies meer wie de eigenaar van Crypto AG was. Maar dat bleek dus de CIA te zijn en de BND. En zij hebben ervoor gezorgd dat het... Ja, het was geen echte backdoor.
Maar er zat een
voor bepaalde landen zat er dan een zwakheid in de versleuteling. En dan konden zij dat uiteindelijk konden ze meeluisteren. En dat was natuurlijk super slim gedaan, want het was niet traceerbaar naar naartoe. En dat is ongelooflijk lang doorgegaan. Dus tot op een gegeven moment in 2019, die Mark en Paul van het Crypto Museum, die werden door de Duitse TV werden die gevraagd om mee te werken aan een onderzoek. Want ze waren ergens op gestuurd en het was allemaal vreemd, het was crypto en er klopte iets niet. En nou, ze zijn maandenlang zijn ze daarin gedoken. Interviews die moesten dan in Nederland plaatsvinden, zeg maar. Want mensen die waren veel te bang om dat in de VS te doen. Want de CIA was natuurlijk vreselijk bezorgd wat er allemaal ging gebeuren. 2019, hè, dat is super recent. Ze hebben echt net voor de COVID is het gepubliceerd. En het bleek dus dat. Dus de CIA en de BND, die hadden dus gewoon de Rubicon-affaire project hadden zij opgezet om ervoor te zorgen dat zij bepaalde landen konden afluisteren. Ja, en het spicy daarvan was, zeg maar, dat niet allemaal adversaries waren. Dus er was niet alleen maar Rusland en China en Noord-Korea en zo. Nee. Dat interessant is, ze hadden een kaartje bijvoorbeeld, was bijvoorbeeld ook België. Want in België zitten de Europese instellingen. En daar wilden de Amerikanen toch wel even mee kunnen luisteren. Dus dat is best wel spicy eigenlijk. En dat is zo ongelooflijk recent. En toen dacht ik van, waarom heb ik je nooit voor gehoord?
Nee, erg eigenlijk.
Dat is eigenlijk heel erg.
Wij zitten nog in die markt, weet je.
Zeker.
Ja.
Toen dacht ik van, maar dit is eigenlijk ook wel echt een van de grotere hacks van de recentere geschiedenis, waar ik zelfs nog nooit voor gehoord had eigenlijk.
Maar het werd dus ook nog tot kort geleden nog gebruikt.
Zeker, absoluut.
Oh, ik dacht, we hebben het echt iets over tijdens de Koude Oorlog. Niet.
Ze hebben tientallen jaren heeft deze operatie gedraaid via Crypto AG in Zwitserland.
Ja.
Ze zeiden eigenlijk ook van, ja, kijk, dat er staatsactoren mee willen luisteren. Ja, vervelend, maar het is niet echt nieuws. Nee, maar wat natuurlijk wel nieuws is dat Zwitserland wel hun neutrale positie heeft verloren. Want ze hebben hier actief aan meegewerkt. Dat is natuurlijk wel een gevoelig iets.
Op noemwaardig dingetje.
Zeker.
Ja. Weet je wat ik ook denk ik in de toekomst zou kunnen doen? Als je weet dat anderen, je weet niet hoe, maar je denkt, oké, ze luisteren dus mee. Op welke manier weten we nog niet. Omdat je zou te kunnen verifiëren, zou je bijvoorbeeld zo'n honeypot techniek kunnen toepassen. Laten we over iets gaan praten. Laten we over iets communiceren. En kijken of daar op een manier überhaupt zou worden geanticipeerd. Of snap je een beetje wat ik bedoel? Dat je zou kijken van oké, laten we gewoon een gerucht of iets. En kijken of dat dan getriggerd wordt. Of dat in één keer andere beslissingen worden genomen. Of dat er in één keer wel iets wordt aangevallen. Of digitaal dan weliswaar. In één keer wordt gekieteld dat van je denkt. Oh, maar hoe wisten jullie dat dan? Ja. Weet je wel,
ik sta er best wel dubbel in. Kijk, ik vind het natuurlijk ook niet fijn dat als er meegeluisterd wordt, privacy, vind ik hartstikke belangrijk. Aan de andere kant begrijp ik natuurlijk ook dat er organisaties zijn ja, die niet zo'n goede bedoelingen hebben, zeg maar. En het is natuurlijk ook fijn als je een werkende inlichtingendienst hebt die daar iets aan kan doen.
Ja.
Dus daar sta ik een beetje dubbel in, zeg maar. Ik vind dat is natuurlijk super moeilijk, weet je. En we kunnen daar ook moeilijk toezicht op houden.
100%.
Want als je er toezicht op gaat houden, zeg maar, en je dat publiekelijk, dan weet de adversary, die weet het ook. Dus dat wil je niet. Dus dat is echt een
moeilijk onderwerp. Ik denk dat ook dat laatste keer, ik zag het volgens mij nog in het nieuws, er zijn aardig wel wat mensen afgestapt van WhatsApp en die gaan nu allemaal over naar Signal.
Ja.
Ja, en dan denk ik ook iets van, oké, dan blijkbaar heeft het toch iets in de media iets teweeg gezegd. Ik heb ook heel veel vrienden nu. Hij heeft nog WhatsApp, maar contact me please through Signal. Dan denk ik ook, oké.
Ja.
Dus blijkbaar... Hè? Mensen stappen steeds langzaam. Kijk, dat die hele Instagram-hype nog steeds zal bestaan onder de modelletjes en andere mensen die graag naar buiten willen treden van, hey, kijk mij. Ja. Maar mensen die juist zich wel een beetje willen terugtrekken, ja, daar zou ik ook van willen afraden. Yo, stap zeker af van Facebook, stap zeker af van Instagram. En je laatste stap is WhatsApp, hoe moeilijk het ook is. Maar ik denk dat de gros deel, denk ik, op WhatsApp zit. Ja, je hebt natuurlijk allemaal voetbalgroepjes, dit, dat, opa's, oma's. Moet je weer iets anders op een telefoon gaan installeren. Terwijl ik denk, groepjes kan je net zo goed ook in Signal maken, toch? Gok ik? Ja, joh.
Kijk, ik zit natuurlijk bij een triathlonvereniging, want dat doe ik niet in mijn eentje natuurlijk, dat Ironman trainen.
Maar daar zit jullie op WhatsApp, niet op Signal, toch?
Precies. En we hadden laatst een ALV, zeg maar. En toen hadden we het erover. We willen toch groepen creëren. We willen een community hebben, zeg maar.
Ja.
Hoe doen we dat? Op dit moment is het op Facebook. Nou, dat vond iedereen dan toch wel een beetje een probleem.
Omdat?
Privacy.
Oh, oké. Ja.
En toen dachten we, hoe moeten we dit... Hoe moet het dan gaan? En... dan blijkt toch eigenlijk ook wel dat WhatsApp is gewoon functioneel een heel goed product.
Ja, klopt. Ja,
en dat is het probleem natuurlijk ook. Weet je. We hebben natuurlijk bijvoorbeeld een Office 365.
Maar Microsoft ook. Het is een geweldig product.
De Google suite, zeg maar. Nou, dat is natuurlijk een briljant product. Ja. Weet je. En daar zit natuurlijk zoveel research en zoveel kennis achter. Dat is het
koop
hele grote...
Koop je niet in Nederland in? Ja, we moeten meer zo vooruit. We moeten meer af van de big tech. Oké. Maar kom dan met een goed alternatief. En dat 100%. Ik ben niet overtuigd van die alternatieven. Ja, die zijn er. Ja, ik heb ze gezien. Maar het is niet zoiets van... Ja.
Kijk, voor bepaalde dingen zijn er best wel hele goede alternatieven.
100%,
maar gewoon zo'n Office 365, weet je, dat is Microsoft 365 heet het tegenwoordig. Ja. Mag het geen Office 365, maar noem maar goed. Hoe dan ook, is gewoon functioneel een super product. Het probleem... is echter dat je gewoon weet dat die Amerikanen de Europese privacy met voeten treden.
Tuurlijk.
En het leuke is, ik ben op dit moment met een onderzoek bezig, dat zij dat ook zwart op wit hebben gezet. Ze hebben zwart op wit hebben zij gezet dat zij je e-mail afluisteren om hun zoekfunctionaliteit beter te maken.
Ja.
Als
je dat nog verbaast in 2025... van een Google, van een Apple of van een Microsoft, dan moet je jezelf echt afvragen. Oh ja, ja.
Ja.
Het verbaast mij echt niks.
Nee, verbaast me niet. Maar wat ik dus wel bijzonder vond, is, want we hebben in Europa hebben natuurlijk de GDPR. En dat vinden Amerikanen super complex en moeilijk. dan vraag je van, wat vreemd is. Wanneer heeft mijn klant dan opt-in hiervoor gegeven, weet je wel?
Ja.
Wanneer is dat dan gebeurd? Nou, zeggen ze, dat hebben we gewoon gedaan. Er is geen opt-in. Oh. Ja, maar vinden we het toch niet fijn hier in Europa? Kunnen we dan een opt-out doen? Ja, nee, dat kan eigenlijk ook niet. We kunnen geen opt-out doen. Nee. Dus dan denk ik van, het is wel goed. Mijn klant wist dit niet, hè? Dus het is wel goed als je dus het besef hebt. Als je vervolgens zegt van, luister, wij zijn een triathlonvereniging, zeg maar. Wij vinden dat niet zo belangrijk, weet je wel. Of ben jij een organisatie... die cryptografieapparatuur maakt. Ja, zo, dat je zegt van, dat vinden we misschien toch wel belangrijk dat de Amerikanen niet kunnen meelezen in onze e-mails. Dus ja, dat besef, dat die afweging moet je wel kunnen maken. En, en daar schort het denk ik op dit moment een klein beetje.
Ik zit nu eigenlijk ook wel te denken, want bij de vorige organisaties ging de communicatie altijd via Signal. Dus hè, werden alle medewerkers of hè, afdelingen, ja, die zaten mm-hmm, op Signal. Maar persoonlijk waren het een Microsoft huis. Dus eigenlijk als je er heel plat geslagen over nadenkt, ja, je hebt een probleem, ja, met Mark Zuckerberg, ja, maar niet met Bill Gates. Even hè, ja. Ja. Kort door de bocht. Want ik weet dat Bill Gates er niet meer in zit, maar even ja,
volgens mij heeft hij nog wel een paar aandelen, hoor.
Nee, maar even. Ja. Misschien komt hij niet achter je communicatie. Ja. Maar ze zit, wat jij net zegt, de mail, de servers, ja, al je Azure tenant, je Sentinel, ja, vrijwel al je logs. Ja, maar communicatie, dat gaat niet via WhatsApp, hoor. Dat moet via Signal.
Ja.
Ja, joh, doe het dan, ja, of goed, of ja, ja, weet je. Ja. En weet je wat het meestal ook al is? Meestal in die groepen weet het meestal echt over verjaardag, gefeliciteerd. En dat denk ik ook eens van, ja, ja, nee, ja, dat, ja, moet, ja, echt over Signal gaan, hoor. Echt, wachtwoorden, ho maar. Weet je, mijn trein is vertraagd, mijn kinderen zijn ziek, ik moet thuis blijven, ik kan niet naar werk komen. Dat moest allemaal via Signal.
Ja, ja.
Maar de rest, nee joh, dat ging allemaal bij daar. Dus nee, ja, weet je, ja, het is... Ja. Het is hoe je het zelf inricht. Maar ik moest er altijd wel om lachen, want ik vind het altijd een beetje dubbel. Ik zeg niet, ja, ga dan maar gewoon naar WhatsApp. Nee, tuurlijk, ik snap dat je, ja, een beetje toch wel security wil doen, maar... Ja.
Nou ja, zeker. Klantcommunicatie moet je gewoon eigenlijk niet willen op een platform waarmee, nee, geluisterd kan worden. Dus gewoon, ja, economische spionage is een ding. En dat moet je eigenlijk gewoon als organisatie gewoon bewust van zijn.
Ja,
dat gebeurt. Ja.
Heb je nog volgende dingetjes waar je mee bezig bent? Of onderzoek, nou ja, buiten die tapkamer dan? Waar,
ja,
je
daar komt nog wat. Microsoft, dat loopt, zeg maar dat vinden ze nu op dit moment juridisch allemaal heel erg spannend.
Waar ben je nu mee bezig?
Zeker. Er gaat een publicatie aankomen, maar dat kan nog wel even duren. Want het ligt op dit moment natuurlijk allemaal bij advocaten en zo. Die dat heel moeilijk vinden, zeg maar, dat er toegegeven is. Dat er gespioneerd wordt. Dus het gaat even duren.
Het loopt.
Ik ben veel bezig geweest natuurlijk ook met fysieke toegangssystemen. Op de Y-conferentie heb ik ook een presentatie gegeven. Die heette Knock Knock Who's There.
Ja?
Daar heb ik gekeken naar fysieke gebouw toegangssystemen. Dus vaak van die pasjesystemen en dat soort dingen.
Druppel.
En daar bleek ook het een en ander op aan te merken. Dus op een gegeven moment gekeken naar een organisatie ARAS. Ik weet niet of je ze kent. Dat is een beveiligingsorganisatie.
Ja, okay, ja.
En die hebben een eigen product, hebben zij. Vera heet dat. En ik geloof dat in hun leaflet stond, geloof ik... Ah, dat moet ik even niet liegen, maar stond meer dan 20 keer in die leaflet stond het woord veilig.
Nee, ik snap het. Marketing. Yeah.
Precies, maar oké. Okay, dus als jij dat leest, dan denk je van, nou ja, prima.
Het is secure.
Ja. Dat moet ik hier hebben bij Rootsec, want ik wil niet hebben dat iemand je binnenkomt en even een harddisk mee steelt, zeg maar. Daarna gaan kijken en dan... ik ben dan zo iemand, ik lees de leaflet ook echt. Ja. Dus ik ga iets verder als alleen maar de kopjes, waar 100% veilig staat. Ja. En dan lees je dat er bijvoorbeeld Ghost en Single Desk encryptie gebruikt wordt. Toen daarvan... Oh, is dat die encryptie die in de jaren 90 gebroken is? Ja. Hè? Dus ik heb toen op een gegeven moment ook gewoon contact gehad met die technisch directeur van ARAS. En ja, die zegt dan gewoon on the record, zegt hij gewoon van, ja, luister, ik weet wel dat die keys allemaal uitgelekt zijn, maar ik heb dat zelf ook wel eens een keer gehackt. Maar en als ik het kan, dan kan iedereen het. Maar ja, hoe belangrijk is dat dan? Weet je? Best belangrijk, vind ik.
Hè? Ja.
Hoe zit dat dan met die pasjes, weet je? Hoe zeker weten we dat die pasjes veilig zijn? Pasjes zijn wel heel veilig. Ze gebruiken TwoCrypt. Nou, ik weet niet of je wel eens van TwoCrypt gehoord hebt.
Nee.
Nou, ik dus ook niet, dus ik moest het ook opzoeken. Ja. Nou, wat TwoCrypt eigenlijk betekent, is dat je dus gewoon een MyFair Classic kaart hebt, die je super makkelijk kunt kopiëren en helemaal totaal gehackt is. Noem maar op. Maar wat zij doen, is zij versleutelen de content van die TwoCrypt kaart nog een keer opnieuw met als key of hoe dan ook. Maar in elk geval een gedeelte van die encryptie bestaat uit het serienummer van die MyFair kaart. En die staat in de sector 0. En die kun je niet overschrijven. Dus stel jij pakt die kaart en je kopieert die kaart.
Yeah.
dan wordt die niet geaccepteerd, want die sector 0 is gewijzigd. Ja. Als jij de dure kaarten bij Aras koopt. Maar als jij naar AliExpress gaat en je koopt de super goedkope MyFair kaarten, dus die zit die beveiliging niet in. Dus die kun je gewoon de goedkope kaarten, kun je gewoon sector 0 ook kopiëren. Ja. En kun je dus prima kaarten klonen.
Klonen,
Dus ik ben op een gegeven moment naar een ex-rechercheur gegaan. En ik zeg van, stel als er nou... Er wordt een hele grote inbraak gepleegd. Of er wordt een moord gepleegd.
Yeah.
En het lijk ligt daar. En we gaan kijken naar die data in het ARAS-systeem.
Yeah.
En daar staat Jeroen. Hè? We hebben ze net gehoord. Jeroen zat in de bak. Hè? En dat was vanwege dit. Hè? Jeroen die is 5 minuten van tevoren is die met zijn kaart naar binnen gegaan.
Hè? Ja.
Wat doet de politie daarmee? Ja. Ah, dat beschouwen wij wel als forensische data.
Ja.
Daar heb je wel een probleem bij de rechter. Ja. Ja. Want er is geen bewijs dat je er niet was. Want ja, je lag gewoon in je bed te maffen.
Precies.
Dus dat bewijs is er niet.
Nee, inderdaad, ja.
Maar er is wel bewijs dat je er wel was. Dus echt asymmetrische bewijslast. Dus,
precies, ja. Wat wel geniaal is natuurlijk.
Dat is nogal link.
Je hebt nog alleen de camera's nog. Ja, als precies. Je toch al binnen bent. Ja.
Ja. Nou, toen zijn we vervolgens ook nog gaan kijken naar de API van het systeem. Nou, daar mochten we geen toegang van krijgen. Dus vervolgens zijn we ook naar Paxson gaan kijken. Paxson is nog wel spannender. Want Paxson is een systeem die wordt ook gebruikt bij tv-studios hier in Nederland. Ja. En voetbalstadions. Manchester United gebruikt het. Ja. Vliegvelden. Gevangenis in de VS. Allemaal spannende locaties gebruiken Paxson systeem. Zijn we gaan kijken en die hebben een API. Dat vind ik natuurlijk leuk.
Ja?
Dus we zijn van die API gaan kijken, wat zit daar dan in. Maar van Paxson mochten we niet in de API kijken. We kregen geen licentie, die op de website staat, gratis API, gratis licentie. Maar we kregen hem niet, want we vertrouwen niet dat je voldoende kennis hebt om de API te gebruiken.
Ja, ja.
Dat was het argument.
Ja, ja.
Dus wat we hebben toen vervolgens gedaan, hebben we een eigen license file gecreëerd, want ook dat was niet zo goed beveiligd.
Ja, 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 ja.
Toen zijn we naar NCSC gegaan, want we zijn nogal, weet je wel, we willen niet hebben, zodat er zo meteen iemand live op SBS komt, zeg maar, met een wapen of weet ik wat, en die is die tv-studio binnengelopen, zeg maar.
Ja.
Hè, dat willen we niet hebben. Dus dat is NCSC voor in Nederland, hartstikke mooi. Dus daar naartoe toen NCSC zegt van, ik weet niet of het wel belangrijk is, kun je bewijzen dat het misbruikt wordt? Dus ik, maar zo werkt een CVE natuurlijk niet. Hè?
Nee, precies.
Hè, dus, maar goed, wij weten eigenlijk niet of dit wel heel relevant is. Nou, wat heb ik toen vervolgens gedaan? Ik heb een licentiefile gemaakt op mijn naam van Mark Rutte.
Yeah.
Algemene Zaken, toen de tijd nog.
Yeah.
Weer opnieuw terug naar het NCSC en toen was het ineens belangrijk.
Yeah.
dat hebben we nog een keertje gedaan. Ze hadden ook de Certificate Authority installeerde ze stiekem op je PC. Maar de private key van die Certificate Authority was ook uitgelekt. Ik ben naar het NCSC toe. Maar dat op dat moment wel wat geleerd natuurlijk. Dus toen heb ik een asterisk.rijksoverheid.nl certificaat gegenereerd.
Yeah.
Een geldig certificaat. Opgestuurd naar NCSC. Met sleuteling eroverheen en zo. Dat het niet kon uitlekken, et cetera.
Yeah.
Want ethical. Toen was het wel ineens meteen belangrijk. Je moet dit verwijderen. Ik zeg van, dat is forensische data. Dat blijft netjes staan op mijn PC. Maar ik beloof echt eer en woord dat ik dit ga ik niet op Reddit zetten natuurlijk. Hè. Dus het gaf al aan, zeg maar, dat was niet zo goed. We hebben vervolgens een derde slag er nog een keer overheen gemaakt. Waar we ook gewoon daadwerkelijk de Microsoft SQL Server eigenlijk ook gehackt hebben. Waar unencrypted data in stond, waar we gewoon daadwerkelijk gewoon de forensische logs ook konden aanpassen, gewoon zonder dat daar oude trails van waren.
Ja, ja.
We konden daar ook gewoon nieuwe kaarten aanmaken. We konden daar ook gewoon natuurlijk persoonsdata downloaden, noem maar dan maar op.
Nee, precies,
dus dat was gewoon allemaal
genoeg te doen.
Dat was, maar goed, de hele waslijst aan CVE's allemaal aan toegewezen, zeg maar. Ja, en dat is toch eigenlijk ook wel een beetje de manier waarop je het doet dan, zeg maar. Want uiteindelijk heeft... In het begin was Paxson natuurlijk een klein beetje zuur. Dat ze zeiden, potverdorie, we hadden eigenlijk liever gewoon 10 jaar dit spul verkocht zonder dat er effort in hadden gestoken. Maar uiteindelijk zeiden ze natuurlijk ook van, oké, dat is... Dat vinden we toch wel ook wel fijn, zeg maar, dat gewerkt is. We staan inmiddels in de Hall of Fame bij Paxson. En het is ook daadwerkelijk gefixt.
Oh, nice.
Ja? Ja. Dus, anders zou ik hier ook niet zo over praten.
Ik vind
dat echt heel belangrijk. Er zijn ook wel 2 of 3 dingen, zeg maar, op dit moment waar ik mee bezig ben geweest. Die zijn gewoon niet gefixt. Ook gewoon echt bij overheidsorganisaties. Belangrijke overheidsorganisaties. Ja. En dan zeg ik van ja, dan kan ik een super smeuïg verhaal hier lopen vertellen.
Nee,
maar dan ga ik gewoon de BV Nederland gewoon schade toe doen. Dat wil ik.
En dat is ook niet de bedoeling. Echt niet. Heb je groot gelijk in.
Ja.
Leuk man.
Ja. Dus, dat.
BBW's nu.
Mee bezig, ja.
Leuk man. Ja. Denk eens dat je sowieso nog een keer wou langskomen.
Ja, geen probleem.
Dat je leven sowieso in deze podcast nog even weten te blazen. Dat motiveert ook weer mij om, om mensen uit te nodigen en er weer leven in te blazen.
Ja.
Zeker.
Ja. Jullie doen veel pentests, neem ik aan. Hè? Mm. Ben jij bekend eigenlijk met Miauw?
Die is van Brenno de Winter.
Onder andere van Brenno de Winter.
Ja, de framework.
Ja.
Framework van... het was niet te bewaken van kwaliteit, toch? Het was meer...
Nou ja, eigenlijk wel.
Pentest framework-ish.
Ja.
Selecteer ik een goede pentestpartij eigenlijk?
Ja. Nou, kijk...
De methodology, denk ik.
Hoe kun je die methodologie... Hoe kun je
precies.
Dus de methodologie van informatiebeveiligen met auditwaarden.
Ja.
Miauw. Brenno de Winter is natuurlijk een groot kattenfan. Dat is alleen maar mooi. Ik denk dat daar is wel, zijn wel leuke dingen te behalen. Want in de pentestwereld wordt vaak gezegd van... Ja, maar ja, het is heel custom wat we doen. En we moeten die flexibiliteit hebben natuurlijk...
Juist.
Om ook binnen te kunnen werken. Maar aan de andere kant... als je zo meteen op het vliegtuig stapt... Hè, en dat als die piloot zou zeggen... Nou, dames en heren, welkom Schiphol, weet je wel. En normaal moet ik aan mijn checklist hier afwerken... maar dat ga ik vandaag even niet doen. Ik ga dat creatief doen.
Ja.
En, maar dat komt helemaal goed, hoor. Dan zou je ook zeggen van... Nou, misschien pak ik de volgende vlucht eigenlijk wel.
Ja.
En wij werken eigenlijk ook in security. Wat een piloot eigenlijk ook doet. Hè, veiligheid, security. Hè, en... ik denk dat het heel erg goed is om ook daar een soort volwassenheid in te creëren. Zeg maar, dat je in elk geval weet, maar we hebben de goede dingen te pakken. Want we doen dat natuurlijk voor de klant. Hè. We doen het niet voor onszelf.
Klopt.
En dat betekent niet, als er iets geks gebeurt, en dan slaat de vogel in die motor van de vliegtuig. Betekent niet dat die piloot dan zegt van, nou mag ik helemaal niks afwijken meer van weet je.
Nee,
dat. Hè, dus... Dat betekent natuurlijk helemaal niet. En ik denk dat dat eigenlijk best wel een goede manier is om ernaar te gaan kijken. Dat je zegt, weet je al, we hebben gewoon een auditbare manier om te zeggen van, oh ja, dit ziet er goed uit. Hè? We hebben het eerder over de ISO gehad bijvoorbeeld.
Ja.
Hè? Dat zo ieder ISO-auditor op een gestandardiseerde manier naar zijn pentest kan kijken. Hè? En dat hij kan zeggen van, oh ja, dit ziet er goed uit. Maar dat hij niet iedere keer moet zeggen, oh, eens even kijken, dit is door een rootsec geschreven, die doen dat op deze manier en met deze hoofdstukken.
En ik denk dat nu nog steeds zoveel, ja, ik heb de laatste rapporten die ik heb gezien, is het best wel, komt het best wel overeen. Maar toch proberen pentest bedrijven elke keer toch anders te zijn. Dus dan proberen ze toch nog iets even wat exclusiever te worden. Even toch nog iets, een rapport beter te maken. En voldoe je dan denk ik aan het framework? Jazeker. Maar als iemand je dan vraagt, zou ik mee mogen kijken? Dan zeg je eerder denk ik, nee. Ja, maar waarom niet? Ja, want wij doen het toch net iets leukers of anders dan die andere partij. Leuk dat je trouwens dat voor piloten of voor vliegtuigen... schets, maar bijvoorbeeld bij cruiseschepen, bij kapitein, is het bijvoorbeeld anders. Als je bijvoorbeeld aangemeerd is, dan is het hoofdkantoor of dat monitoringcentrum daar, die geeft natuurlijk al het weer door, et cetera, et cetera. Maar op het moment dat de cruise ship vol zee zit, kapitein oordeel. Kapitein is dan de baas, ongeacht wat ze daar dan zeggen, luister.
Kan gewoon even wat donuts draaien.
Nee, als hij dat zou willen, dan denk ik dat dat zou zijn. Niet dat ze dat zou doen. Maar mij is verteld, dan ben ik de baas. En ongeacht wat ze daar zeggen, ik bepaal. Ik ben nu verantwoordelijk voor dit schip. En deze mensen vallen nu onder mij. Maar misschien omdat het meer met open wateren te maken heeft. En vliegtuig is denk ik meer... gestandardiseerd, denk ik.
Ja,
want ze vliegen er zoveel. En zoveel cruiseschepen heb je. Nee, niet zoveel als vliegtuigen natuurlijk. Ja. Maar ik denk dat ook heel veel pentesters... dit vakgebied zien als iets creatiefs.
Ja.
En dan heb je nog redteamen. Kijk, dat heb ik ook altijd... Dat ook, denk ik ook in vorige podcasts geroepen. Kijk, dat ze pentesten nu een certificaatje verzinnen of een framework of een methodology, zoals jij net vertelde. Mooi. Wel ben ik van mening, het is nu alleen even afwachten, het eerste die voor het red team aanpak. En dan denk ik iets van, dit moet je niet doen. Ja. Red teamen moet je niet gaan standaardiseren, moet je niet gaan gieten, want dat is echt daadwerkelijk goed OSINT uitvoeren. Hoe werkt het bedrijf? En dan creatief zijn. Zo wil ik proberen binnen te komen. Ja. En dat ik vind persoonlijk, dan moet je gewoon goede kop hebben, die verstand hebben van red teamen en van aanvallen. En dan eigenlijk achter een tekentafel gaan zitten en oké, hoe komen we hier binnen? Wat is creatief? Ja. Pentest is eigenlijk bot gezegd, kabeltje erin of als je intern doet of extern hier vanaf. En inderdaad, een webapplicatie valt tot een bepaalde hoogte te standaardiseren. Ja. Intern ook. Het blijft altijd een beetje maatwerk, want elke domain admin die je weet te bemachtigen gaat altijd via een andere route. Maar zeker de kwaliteit en het schrijven van het document, daar waar de klant voor betaalt, ben ik zeker mee eens. Dat moet wel voldoen aan een aantal dingetjes. Dan wel ook de offerte.
Ja.
Zeker. En de certificaten van jongens, et cetera, et cetera. Tuurlijk, je kan aan zo'n bedrijf best wel wat labels hangen. En nu ga ik natuurlijk ook heel erg hard tegen schenen schoppen. Leuk dat we nu allemaal die certificaten en dingen verzinnen hier in Nederland. Maar je hebt gewoon in de UK, heb je Crest. Hm. En die is al heel lang bezig met dit.
Ja.
En die is internationaal erkend. Dus waarom zou ik voor die gaan in Nederland? Want dan ga ik al liever gelijk voor de internationale van de UK.
Ik geef alleen maar aan dat er vraag naar is natuurlijk.
Nee, klopt.
En ik geloof, Miauw is ook in Nederland voor de overheid nu.
Ja, klopt.
Dus als je zaken doet met de overheid, wordt dit sowieso wel een ding.
Maar je kan je niet laten certificeren. Jij bent Miauw gecertificeerd.
Nee.
Je bent nu
het is een methodologie. Hè? Dus,
en daar sta ik, nee, klopt. En dat vind ik ook. Dat vind ik ook.
Dus geef je ook jouw vrijheid om creatief te zijn, zeg maar. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Hè? Als je naar een ISO kijkt, zeg maar, dan is die vrijheid er iets minder bijvoorbeeld.
Nee, tuurlijk. Ja, want je hebt een auditor, die gaat jou checken. Ja. Doe jij het volgens de audit? Ja. Misschien dat is ook nog wel leuk. De podcast met die hier ook heeft gezeten, Rob van Os, die heeft ook een hele. Voor SOX, een maturity level verzonnen. Maar die heeft ook gezegd, hij gaat daar geen certificaat aan vasthangen. Ja. Jouw SOX is nu volwassen. Ja, omdat jij volgens mijn ding voldoende hebt gescoord. Ja. Die heeft ook altijd gezegd, hij kan wel auditors uitleggen wat die heeft gebouwd. En die auditors kunnen nu een soort van audit gaan uitvoeren. En de maturity level gaan bepalen, maar je gaat niet een stempel krijgen van misschien van de auditor of van de geaccrediteerde partij. Ja. Maar hij gaat niet vertellen, jij wel, jij niet. Omdat ik nee. En dat vind ik wel, dat vind ik tof, zeg maar, als je een soort van methodology hebt of een ding is. En niet moet het zo doen.
Het anders geeft
heb
ook
je
houvast.
Mijn certificaat niet.
Het geeft ook houvast. En ook voor je nieuwe mensen natuurlijk, zeg maar. Hè. Die zijn ook vrij snel aan de slag natuurlijk, als je een bepaalde methodologie hebt.
Uiteraard.
Dus dat is ook gaaf, denk ik.
Technische kennis vind ik belangrijker dan dat mijn bedrijf een certificaat... Ja. Dat is meer mijn methodology. Meer mijn keuze. Maar ik heb er liggen aan dat mijn pentesters en de jongens die uit die technisch gewoon goede certificaten hebben. Zeker. En daarmee pronken. En als het nodig is, dan wijk ik altijd uit naar een Crest-certificering. Ja. Volgens mij moeten bij de Crest-certificering moeten ook de jongens die bij jou werken een soort van technische assessment doen.
Okay.
En dan word je, dan heb je Crest, zeg maar. Ja. Want dan zegt het bedrijf, jij hebt jongens in dienst. Ja. Dat als die een pentest moeten uitvoeren, die hebben echt wel de technische knowledge. Die dat moeten uitvoeren. Of je nog een rapport moet opleveren, volgens mij.
Awesome.
Weten we niet, maar... ik denk echt waar, als je bepaalde kennis van zaken hebt, dan werk je niet bij een bedrijf die dan op een gegeven moment een rapportje aflevert waarvan je denkt, hey, dit is met een tooltje uitgedraaid. Dit PDF ken ik. Nee, dan weten ze dat het handmatig natuurlijk gemaakt moet worden. En weet je wat het is? Ik heb Red Team Assessments gezien van boven de ton. En dat ik echt denk van, oh, maar dit is toch gewoon, dit doen wij tijdens een pentest, joh. En ik heb echt Red Team Assessments gezien waarvan ik echt dacht van, wauw, dit is echt next level. Ja. Dat jullie dit voor elkaar hebben gebotst. Ja. Respect. Dus weet je, ook daar ligt zo'n verschil in. Ja. Ik vind dat de scope bepaling bij de klant heel belangrijk is. Je moet je echt even verdiepen bij de klant. Ja, ja. Wat heb je? Als bijvoorbeeld nu, ik noem maar even een voorbeeld. Een bank komt en die zegt, luister Emiel, we willen een Red Team Assessment. Maar je moet echt op de payment gaan zitten. Of ik noem maar even door, Swift. Ja. Ik wil dat je bij op het Swift verkeer. Dan zeg ik ook van jongens, forget it. Ja. Even serieus. Dat is niet realistisch. Dat is veel te ver. Zo vanaf buitenaf, een kantoortje, Rootsack, die even of dat ze.
Ja.
Forget it. Ja. Onmogelijk. Neil, nee joh. Kunnen we iets anders verzinnen, zeg maar. Even voor de eerlijkheid. Ja. En dat heb ik een paar keer gezien. Dat er iets is geroepen vanuit de klant. Ja. Waarvan ik het antwoord al wist. Ik zeg, maar dat is er toch nooit gelukt? Nee, ze zijn niet eens in de buurt gekomen. Ja. Dat ik ook denk, ja, maar dat had ik je ook kunnen vertellen. Ja. Maar ik snap dat een commerciële partij zegt. Ja, we willen het testen.
Ja. Ja.
Het gaat ons sowieso niet lukken, jongens. Laat maar zitten. Maar geld is geld. En ja, zeker.
Ik heb laatst tijdens een ISO audit heb ik wel begrepen dat er steeds beter op gelet wordt. Maar ik heb wel echt veel wasseneus ISO's gezien.
Oh,
de afgelopen 20 jaar. Waar die scope, die werd zo vreemd of zo raar gedefinieerd, zeg maar, dat die eigenlijk helemaal niet meer relevant was voor de hele bedrijfsvoering.
Nee, precies, ja.
En dat wil je eigenlijk ook voorkomen. En ik vond het eigenlijk ook wel goed dat tijdens die audit laatst, waar ik dan bij betrokken was, dat er dus ook heel nadrukkelijk gezegd werd van, nee, luister, wij willen wel zorgen dat de scope gewoon hoort bij wat je hier realistisch doet. En anders doen we het gewoon niet.
Nee, precies.
Ik heb dan ook alweer gewoon een uurtje geleden begrepen, zeg maar, dat er weer andere partijen in de wereld zijn die daar wat minder kritisch op zijn. Oh, maar goed, de eerste stappen zijn daarin, zeg maar. En dat is goed.
Je hebt toch ook een beetje hier, zeker in Nederland, denk ik, het verhaal wat ik heb gehoord. Oh, die heb je die auditor? Poeh, maak je bos maar nat. Oh, je hebt je die. Ja, en dan heb ik ook zoiets van, want ik ben soms betrokken bij afstudeerders.
Ja.
Oh, heb ik hem? Oh shit, oké, dat wordt dus herkanseld. Ik echt denk iets van, het auditen van ISO en het afstuderen bij HBO is bijna hetzelfde. Van, het hangt af wie je hebt, bepaalt eigenlijk of je slaagt voor de audit of voor je HBO-diploma. Dat ik echt denk, jammer dat daar eentje die neemt zijn baan te serieus en die gaat echt puntgewijs, pam, 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 want het is ISO, want het moet perfect. En sommigen die krijgen er iets mee met een realistische blik aan. Luister, ik zie dat je je best doet. Let er even op. Word een minor. Maar verander het even. Dan is het dikke prima. Maar hou er alsjeblieft wel rekening mee. Ja, weet je, dat. Ja. Ik denk dat er met meerdere maten gemeten wordt. En ik zei met rijbewijs. Je hebt mensen met rijbewijs waarvan ik denk, die heb echt bij een pakje boter meegekregen. En volgens mij de coureur Max Verstappen, die was 16 of 17, ik weet even niet. Nog niet volwassen voor een rijbewijs en die reed al Formule 1. Dus er zijn gewoon verschillende metingen waar we het mee moeten doen, punt.
Zeker, ja. Laten we hopen dat die meetlatten die er gebruikt worden steeds meer bij elkaar komen te liggen.
Dat, dus, inderdaad. En ik denk niet dat je daar echt een controlemechanisme op hebt van, hoe audit jij nou? Ja. Weet je wel? De auditor auditen, zeg maar, als je een beetje begreep. Ja, want wat moet die? Die moet een beetje SIS behalen en wat certificaten en.
Nou,
word je dan auditor?
Wel,
of?
Ja, ik ben een beetje ingedoken, zeg maar, hoe dat met de auditors werkt. Maar die worden wel. Certificerende organisaties worden weer geaudit.
Ja, precies.
Dus daar zit toch wel een who's watching the watchers.
Ja, precies. Ja. Mag eigenlijk wel.
Dus, maar goed, dan zitten we natuurlijk gewoon in Noordwest-Europa, waar dingen best wel Duits geregeld zijn. Het moet allemaal netjes en puntelijk zijn, zeg maar. En er zijn gewoon andere delen van de wereld waar het gewoon iets minder puntelijk is, zeg maar. En dat, als ik daar nog één voorbeeld van mag noemen, zeg maar. Want volgens mij
we zitten
aardig aan de tijd. Hè? Want tijdens mijn onderzoek naar Yealink bijvoorbeeld viel mij meteen op van er is een GDPR-certificaat. Nou, daar sloeg ik natuurlijk meteen op aan. Zeg maar, ik heb één keer een vraag gesteld aan TÜV. En Tuf trok meteen diezelfde week het certificaat in.
Terug,
in ja. Dus hij voelde natuurlijk ook wel nattigheid dat daar iets niet in...
Was dat echt de certificaat?
Was van... een certificaat, een GDPR-certificaat.
Ja, oké. Okay.
Het is nog steeds te vinden op Certipedia. Certipedia is de certificatenwebsite van Tuf. En daar staat hij nog steeds op en er staat gewoon ingetrokken.
Dus
hij is ook
revoked.
Echt, hij is echt revoked, ja.
Ja, ja.
Dat was na 1 vraag van mij eigenlijk. Dus dat
hoeveel was al... certificaten zullen dan nog ter wereld rondhangen?
Ja, zeker.
Zo revoked zouden moeten worden, maar...
Maar als je nu op de website van Yealink gaat kijken, dan staat er opnieuw staat er een groot GDPR, Europese Unievlag met GDPR onder.
Ja, ja.
Er staat een GDPR report, download here.
Ja.
En als je daarop klikt... Dan staat erbij van ja, je moet aan je Yealink representative moet je
vragen
op je knietjes of je inzicht mag hebben.
Ja.
Nou, ik heb dat inzicht niet gekregen in dat certificaat. Nee. Maar wat ik wel heb gekregen is een samenvatting. En de samenvatting, er was zoveel dingen in de metadata mis. Dus dat was geldig van 1 januari tot 31 december 2025, dit jaar.
Ja, ja.
Maar in de metadata stond dat het pas gegenereerd was eind mei.
Ja,
dus
ja, ja.
Wat is daar nou precies gebeurd? Zeg maar, hoe kan het dan? En 1 dag later is het document gewijzigd door iText, een open source software pakket,
ja, ja, ja.
Uit 2016.
Ja, ja, ja.
Dus nou ja, met alle PDF vulnerabilities en zo is dat misschien ook niet het beste idee om dat daar op 10 minuten te doen. Stond niet op wat er getest is, stond niet door wie het getest is, stond niet op wanneer het getest is. Helemaal geen documentnummer, niets. Was helemaal geen enkele traceability. Dus ik ben op een gegeven moment naar Tuf toe gegaan, weer opnieuw. En ik zei van, hey Tuf, weet je wel, laat ik eerst eens even beginnen met, is dit jullie document? Weet je, en hoe zit dat eigenlijk met al die rare dingen die hier in de metadata staan? Noem het maar op, weet je wel. En toen zei Tuf eigenlijk van, ja, maar dit is geen certificaat. Dit is inderdaad ons document.
Yeah.
Maar het is eigenlijk alleen een document wat wij hebben gegeven aan onze klant. Van ja, wij hebben consultancy voor jullie gedaan.
Punt.
En that's it. Maar niet betekent niet dat wij zeggen van, het is goed of het is slecht.
Nee, precies.
Weet je, dus het is wel echt super belangrijk om... Als je certificaat ziet, of misschien zelfs überhaupt een document, en misschien zelfs wel een organisatie als Tuf, wat natuurlijk niet niets is, dat je echt goed moet opletten, zeg maar, van wat staat er nou eigenlijk? Wat is die scope? Hè? Wat staat hier? Is in een certificaat? En ja, zelfs is dat misschien eigenlijk wel waar wat er staat? Want als Tuf het gewoon intrekt, weet je, dan weet je eigenlijk ook wel voldoende.
Ja.
Ja, dus dat is wel
laten we nou eerlijk zijn, en dat heb ik altijd al geroepen, logotje op je website zetten. Ik heb deze ISO, dat is 1. Ik zou denk ik nu zoveel klanten, collega's belachelijk kunnen maken, waarvan hun het logo van bedrijven hebben ronddraaien. Hè? De carousel, weet je wel, met allemaal klantennamen, waarvan ik weet, je hebt misschien een bankrekening bij hun. Maar het is geen partner. Het is niet jouw. Je doet daar zeker geen security werkzaamheden. Ja. Ja. En ik snap dat zo'n klant misschien naar zo'n website gaat en denkt: zo, doe jij met hun zaken? Mooi. Ja, ook gewassen neus. Zowel met die certificaten. 9 van de 10 keer kan je er niet eens op klikken. Sommige kan je wel netjes op klikken. En dan word je hoogstwaarschijnlijk of naar een PDF of naar het certificaat word je doorverwezen. Dan denk ik, dat klopt, zeg maar. Maar hoe vaak ik ook denk ik, we hebben het certificaat ISO 27001. Ja. En ik weet zeker, zet je die logo op je website. Ja. Gaat een auditor ooit, we werken met Roots examen. Even kijken op de... ze hebben ISO 27000. Ja. Dan gaat hij ook niet bellen. Hey Emiel, laat het certificaat eens nou even zien.
Ja. Ja. Nou ja,
of hoe vaak dat gebruikt. Ik denk dat zelden. Zelden. Ook misschien nog een mooi voorbeeld. Maar dan wil ik ook niet eigenlijk bot zijn. Bij het solliciteren. Ja. Ik heb nog nooit in mijn leven mijn HBO-diploma moeten laten zien. Ik weet niet eens waar dat ding ligt. Ik weet dat ik hem kan downloaden bij duo.nl. Ja. Maar ook daar is mij nooit gevraagd. Hey Emiel, trouwens. Heb jij die HBO wel?
Ja. Ik vind dat we dat wel moeten gaan doen.
Ja, nou, ik ben bedrijven in Nederland. Volgens mij zo'n cv-control organisaties die even gaan nachecken. Ja. Hey Emiel, jij solliciteert nu bij die partij. Ja. Wij gaan geef je toestemming om volgens mij al die bedrijven af te gaan. Of jij dat daadwerkelijk heeft gewerkt. Upload je diploma's. Upload je volg. Ja. Upload et cetera, et cetera. En als er een groen vinkje is, poep, Emiel.
Het enige wat je nodig hebt is een groen vinkje. En, weet je wel. En geen verdere andere data daarin.
Nee, precies.
Maar inderdaad. Maar ik ben in het afgelopen jaar ben ik gewoon echt tegen iemand aangelopen, zeg maar. Die toegang kreeg tot hele vertrouwelijke gegevens bij een klant. Echt hele vertrouwelijke gegevens. En dat bleek echt achteraf gewoon echt foute boel te zijn, zeg maar.
De persoon zelf, of?
De persoon zelf. Dus daar echt kon je heel ernstige vraagtekens zetten bij zijn. Ook bij zijn motivatie. Dus ik denk dat als jij een HBO-diploma of universitair diploma hebt, en weet je, en er wordt inderdaad gevraagd een soort diploma VOG, noem ik het dan maar. Dan weet iedereen wat we het over hebben.
Gewoon downloaden voor
die rood-groen indicator, zeg maar. Daar heb jij niks te vrezen. Ik heb dat documentje, weet je. Dus waarom zou ik het erg vinden als daar een groen vinkje terugkomt? Tenzij dat je het misschien wel helemaal niet hebt. Of, zoals in dit geval, misschien wel niet helemaal niet je eigen naam is.
Nee, ja. Ja. Ook bij pentestcertificaten, bij jongens die solliciteren. Heb je dat certificaat? Nee, ik ben ermee bezig. Ja. Maar zet het dan ook erop. En de jongens die hem hebben, die zetten een nummer achter dat certificaat. Pak je dat nummer, ga je naar de website, klim in. Kloek, klopt, dit is de naam.
Ja.
En het is legit, zeg maar. Ja. En het kost zo weinig moeite, maar dan weet je in ieder geval. Ja. Maar in principe, als je met iemand gaat zitten, weet je eigenlijk binnen 10 minuten al van, hoef je het cv eigenlijk aan de kant te zetten. Heeft diegene technische kennis, ja of nee?
Nou, dan moet je nog wel. Ik vond mezelf daar ook toe capabel. En dat bleek dus grondig niet zo te zijn.
Ja, je hebt goede manipulators.
Als je professionals hebt, en dat zijn juist de mensen juist die je wil onderscheppen. Ik durf eigenlijk wel te zeggen, ik heb die interviews gedaan samen met iemand anders die nog veel beter is als mij.
Nog capabel.
En die ook echt trick questions stelt om te kijken, zeg maar, van is het een bullshitter of niet, zeg maar.
Ja, ja, ja.
Zijn grondig om de tuin geleid. Dus nee, dat ik durf eigenlijk nou wel te zeggen, zeg maar, dat helpt niet. Als je echt goeie hebt, zeg maar, die
het is juist iemand die alles weet en alles snapt, dan denk je, this is weird. Ja. Okay, en iemand die eerlijk is.
Ja.
Jeroen, ik heb nog nooit aan dat gewerkt. Sorry, hier, het spijt me.
Hier is het groene vinkje, weet je.
Maar vaak bij sollicitatiegesprek heb je met dat en dat gewerkt. Nee.
Ja.
Ik heb wel verstand van security, maar met die tool heb ik niet samengewerkt. Sorry. Nee.
Ja.
Ja, we hebben een hele PKI-infrastructuur. Heb je met certificaten gewerkt?
Ja, ik heb bij DigiNota gewerkt.
Nee. Toen was ik nog heel jong. Maar ik weet wel hoe zo'n structuur eruit ziet. Ja. Maar je moet me nu niet gaan zeggen, oké, genereer dan een certificaat voor ons. Ja. Als je me het een keertje uitlegt, dan weet ik hoe jullie het doen. En dan lukt dat voor de rest wel. Ja. Maar jullie kunnen wel van mij verwachten dat ik dat secure doe met fully focused. En dat het gewoon goed gedaan wordt. En dan ben je ook gewoon eerlijk. En weet je, je bijt je zeker in dat soort stof halve dagje. Ja. En je snapt helemaal hoe het in elkaar zit. En,
wij zijn de piloten van van het vliegtuig wat de organisatie heet. En die veiligheid is natuurlijk, hè, of het nou om bedrijfsspionage gaat, of dat het nou gaat om malicious actors of zo. Dan, wij zijn de piloten. Wij zijn juist die mensen die aan de procedures moeten houden. Ja. En als we dan gaan zeggen, ik denk wel eigenlijk dat het oké zit met deze persoon. Weet je? En dat zijn juist de mensen waar het echt niet oké is, zeg maar.
Ja.
Dat zijn de lui die hier om het tuin leiden.
100%, ja.
Ja.
Thanks, man.
Geen probleem, was heel leuk.
Dus het balletje draait niet meer. Dus dat betekent dat het na 5 is.
Het is een mooie tafel.
Want 9 uur begint die 's ochtends en 5 uur kapt hij ermee. Ja. Dus ik weet niet hoe lang die al uit is, maar
hij is al een tijdje uit.
Hij is al een tijdje. Oh ja. 20 minuten. Jeroen, dankjewel. Bedankt dat je weer
super langs leuk kwam. Om weer eens een keer langs te komen.
Ik wist niet weer dat het weer zo langs gaat duren. Toen ik alles aanzette, moest ik alles updaten. Letterlijk alles. Dus ik hoop niet dat een van de dingen settings heeft overschreven wat misschien achteraf bleek. Shit. Maar het belangrijkste is het geluid. Als die maar multitrack is opgenomen, dan komt dat wel goed. Maar
top.
Gaan we zien. Moet goed komen.
Laat het hopen.
Dankjewel, man.
Super. Hartstikke bedankt.
Yo.